Welkom bij Cuisine Science, de podcast waarin professionele gastronomie, ambacht en innovatie samenkomen in een smaakvolle reis door de culinaire wereld. Gastheer Hao Liu nodigt je uit om mee te gaan op een ontdekkingsreis waarin we de grenzen van de horeca verkennen en ons verdiepen in de dynamische relatie tussen traditie en vernieuwing.
Service.
Welkom bij de podcast van Cuisine Science. Mijn naam is Hao Liu, uw gastheer en podcastchef. Vandaag zijn we bij Kenneth Chong Ayung. En sinds 29 februari 2024 een nieuwe wijnrestaurant Contrast in Hoogmade. Ook aan tafel, dag Bernd, zit onze sidekick.
Hallo, goedemorgen.
Magister Rini en eigenaar van Lekker Sapje, wijn voor mensen met humor. En straks laat Bernd ons een wijn proeven en vragen we Kenneth naar zijn spijscombinatie. Maar eerst, deze podcast heet natuurlijk niet voor niets Cuisine Science. Dus beste Kenneth, onlangs hebben jullie je naam veranderd naar Contrast. Daar was ik eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig naar. Kun je daar wat meer over vertellen?
12 jaar geleden zijn wij begonnen op deze mooie plek aan het water in Hoogmade. Als zij in een restaurant kom eten. Een restaurant voor ieder wat wils. Lunch, borrel, diner, appeltaart, koffie. Ook wel gericht op het toerisme hier. Heel veel watersport, heel veel fietsers.
Ja.
En daar zijn we mee begonnen. Ik ben de voorkant begonnen. Mijn vrouw die had nog haar eigen baan gehouden. Want je weet nooit hoe het gaat. Daarbij hadden we een aantal koks aangenomen. En toen zijn we begonnen. En dat ging aanvankelijk heel goed. Het eerste jaar dat we open waren. Eigenlijk binnen een paar maanden hebben we de Gouden Pollepel gewonnen. Van het Algemeen Dagblad Groene Hart. En dat was leuk. Gaf ook wel een aardige boost.
Ja, mooi.
We zaten alleen toch een beetje in het staartje van de financiële crisis, wat toch een beetje lastig was voor ons ook. Daarbij een horecabedrijf beginnen, dacht ik, dat is redelijk makkelijk. Ik had in heel veel restaurants gewerkt, zowel in de keuken als in de bediening. Als laatste wel gewoon een casino gewerkt, daar ook best wel veel geleerd, toch ziekem. Maar het was niet zo makkelijk als ik dacht.
Hoe kwam dat dan?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Overal las je natuurlijk, als je een horecatent begint, pas na 5 jaar... He, dan pas gaat het, als je dat overleeft, dan pas komt het goed. En ik dacht altijd, ja, maar als je gewoon goed eten hebt, goede bediening en je hebt een mooie locatie, waarom zou het dan niet goed gaan? Nou, die vraag, daar gaan Paulien en ik nog een keer een boek over schrijven. Maar dan moeten we eerst echt nog even uitvinden hoe wat die vraag dan is. Want geen idee, het is gewoon echt heel moeilijk. Mensen die kennen je nog niet. We zitten hier, zeker in de winter, wel op een afgelegen plek natuurlijk, want in de zomer is het prachtig, met zulk weer is het prachtig. In de winter komen er wat minder passanten langs. Eigenlijk gewoon niet. Dus dan moet je het echt hebben van reserveringen en dan merk je toch dat je niet in de stad zit, dat je een beetje erbuiten zit. Dus zeker door de week schaft dat wel problemen. En met het personeelsbezetting die we hadden, ja, dat ging gewoon niet. Dus uiteindelijk zijn die weggegaan. En ben ik zelf in de keuken gaan werken. Ik heb een culinaire opleiding gehad, maar ik was niet zo ontzettend bezig met school vroeger. Dus ik heb dat een beetje half-half gedaan. Maar ik dacht,
wat was dat voor opleiding?
Ik heb eerst de middelbare hotelschool gedaan in Den Haag. Dat heb ik 3/4 jaar volgehouden, denk ik. En toen ben ik naar het ROC gegaan in Leiderdorp toen nog, bij de Engelendaal. En dat was de opleiding facilitaire dienstverlening. Dus dat was gastheer, koken en facilitaire wetenschappen, hoe heette dat? Geen idee, maar het waren drie dingen. Waarbij ik op school niet heel erg oplette en niet zulke goede cijfers had. Mijn stages daarentegen in de keuken was wel altijd goed. Dus ik vond dat superleuk. Maar daarna verder gegaan, eigenlijk in de bediening. Dus toen ging ik hier weer in mijn eentje de keuken in. En dat was, ik dacht, dat kan ik nog wel. Maar dat was niet helemaal waar. En dat vind ik ook grappig, want jij, we hadden het over de vragen, over de culinaire science en over de technieken. Want ik dacht dat ik die wist, maar toch niet zo heel goed. Dus dat was even een struggle. En toen heb ik me daarin verdiept en ben ik daar. Ja, we konden ook niet anders, want ik wilde echt doorgaan.
Hoe heb je je daarin verdiept?
Heel veel lezen. Heel veel lezen. Veel filmpjes gekeken.
YouTuben.
Ja, YouTuben. Ja. Ook wel naar bakkerijen geweest. Gewoon van jongens, maar hoe doen jullie dat dan? Want ik maak hier, ik zei deeg te kneden, maar ik wist helemaal niet hoe het moest voelen. Weet je wel? En dat. Ja. Inmiddels een vriend van mij, dat is de slager hier in Alphen. Die zei, joh, maar als je dan dingen wil weten, kom dan langs. Dus ik ben bij hem een paar keer worst gaan maken, varkens uitbenen. Gewoon om dan te kijken van, ja, wat doet het nou eigenlijk?
Gewoon lekker in de praktijk leren.
Ja, ja. We zijn hier, toen ik hier in de keuken begon, dacht ik, ja, ik moet toch een bepaald niveau hebben. Hè, want dat verwachten mensen van ons. En dan ga je al gauw heel veel dingen kopiëren. Dus je ziet een gerecht met 7 kremmetjes en een een stukje vlees en dan nog een sausje erbij en geschift en weet ik veel hoe het allemaal eruit ziet. En dan denk je dat dat is de standaard, dus dat moet ik. Terwijl ik, want ik wist nog niet zo goed wat ik zelf culinaire visie was of zoiets. Daar zijn we, hebben we wel een paar klappen van gehad, want mensen zeiden op een gegeven moment, ja, het is allemaal leuk, maar... Hè. En toen hebben Pauline en ik echt gezegd, oké, maar dan gaan we echt terug naar de basics. We hebben ook heel groot op de muur in de keuken geschreven, keep it simple. En Rome begonnen met, nou ja, gegrilde kip dan maar op het menu. Maar dan wel een hele goeie, want hoe werkt het eigenlijk, gegrilde kip?
Ja.
En een crème brûlée als dessert is echt, dat, ik vind het nog steeds super lekker hoor. Ja, me niet verkeerd. Maar een hele goeie is heel lekker en een hele slechte niet. En in het begin had ik een hele slechte. Toen, ja, hoe maak je dat dan eigenlijk?
Maar zou je zeggen dan dat de basis echt gewoon de Franse keuken is? Of hoe zie je dat?
Ja, voor mij was het wel de Franse keuken. Ook omdat ik het zelf...
Maar waarom? Want dat vind ik toch ook wel interessant. Kijk, het is natuurlijk een basis die heel bekend is ook natuurlijk in Nederland. En waar opleidingen zich ook op focussen. Maar als ik naar jouw naam ga kijken, dan proef ik toch ook wel een beetje iets Aziatisch.
Ja, dat is ook zeker waar. Dat is ook, vind ik ook onwijs lekker. Maar ik heb voor mijzelf toen gekozen, oké, als ik die basis weet... Zeker voor in dit gebied is die basis wat eigenlijk iedereen kent. En dat was voordat we Contrast waren, toen we nog kom eten waren, was dat wel gewoon echt belangrijk. Dus daar heb ik me echt op gefocust. Mijn vader is Surinaams. Die kan wat mij betreft heel goed koken, maar dat is natuurlijk ook mijn jeugdsentiment. In de corona toen we dicht moesten, kwam hij met een palmassi en kip. Nou, daar word ik echt ultiem gelukkig van. Ja. Dus, maar nu ben ik ook bezig met dat weer er... in te halen. Want nu denk ik, oké, ik weet niet hoe het moet. Dus dan kan ik weer, en nu zijn we wat anders bezig qua koken en qua wijnen. Dus nu wil ik dat wel weer naar boven halen.
Ja. Maar op een gegeven moment hebben jullie dus bedacht, oké, kom eten, dek de lading niet meer.
Nee, we zijn in de coronacrisis zijn we gestopt. Tenminste, toen moesten we stoppen natuurlijk. We hebben natuurlijk een heel groot terras. We hebben nu wat minder tafels, maar vroeger, ik denk dat we 150 mensen op het terras kwijt konden. Wat ook resulteerde inderdaad gewoon de achterlijke aantallen qua lunch en qua diner. En het was allemaal hartstikke hard nodig natuurlijk. En toen ineens moesten we stoppen.
Vanwege corona.
En toen we weer open mochten, mochten we natuurlijk maar een derde van de zitplaats of zo. Minder nog zelfs. Pauline en ik liepen tegen het feit aan dat we het wel nog steeds leuk vonden, maar niet zo leuk als we dachten. Want wij wilden eigenlijk toch wel een menu gaan doen. We hebben ook geprobeerd een 3-gangen of een 4-gangen menu naast de menukaart te doen. Maar dat was voor de grootte van de keuken en het aantal personeelsleden was dat niet meer haalbaar. Zeker in de zomer mensen niet altijd heel aardig zijn op het terras. Dus toen in de corona hebben we besloten met z'n tweeën, oké, als we dan toch nu... we moesten toch geld verdienen. En met de lunch en diner wat we deden, dat was niet goedkoop, maar gewoon normale prijzen. Dus dat met de bezetting die we mochten hebben, gingen we dat niet halen. Dus toen hebben we gezegd, oké, dan gaan we 1 menu doen. Dat vonden we eigenlijk het leukst. Met een wijnarrangement. En zo is het eigenlijk begonnen. En dat na de corona hebben we gezegd, nou gaan we daarmee door. Toen hebben we gezegd, ja, daar gaan we mee door. Want we werden er allebei zo gelukkig van. Dat we daarmee gewoon door zijn gegaan. En Pauline is toen de finologenopleiding gaan doen. Daar is ze nu mee bezig. Ik ben me nog meer gaan focussen op de keuken. En echt op dan... Je kan je ook meer focussen qua gerechten als je niet een hele menukaart moet maken. Want als je maar 1 menu serveert... en toen zijn we dat gaan doen en dat was hartstikke gaaf. En dat is nog steeds hartstikke gaaf. En toen kwam op een gegeven moment het besef, oké, maar nu hebben we dit. Maar eigenlijk past kom eten niet meer zo goed bij wat we doen.
Die transitie is wanneer zo'n beetje dan ontstaan?
Het eerste jaar na corona is dat ontstaan. Toen hadden wij hier een bruiloft van een heel mooi jong stel. En dat zijn later ook vrienden geworden en hij is ondernemerscoach. En ik had een keer gekscherend, waren bij hun aan het eten, een keer gezegd van, nou, ik wil eigenlijk wel een keer met je praten, want ik vind het wel interessant. Van, wat ben je nou eigenlijk aan het doen en vind je nou leuk wat je doet? Toen zei ik, nou, kom dan gewoon een keer langs met z'n tweeën en dan gaan we daarover praten. Dus dat heb ik gedaan met Paulien en dat hebben we een paar sessies gedaan. Wat wil je nou eigenlijk met je leven? Daar kwam het eigenlijk op neer. Wat wil je nou met je tent? Wat is je visie op je restaurant?
En heel verstandig.
Het hele ding eromheen. Ook meer voor ons twee van, joh, we zeggen wel dat we dit leuk vinden, maar is het nou echt zo? Want je kan elke avond s'avonds tegen elkaar zeggen, god, dat was leuk, hè? Ja, dat was leuk, wel trusten. Maar je moet een beetje verder gaan. Dus dat hebben we gedaan. En dat waren hele leuke sessies. Toen zijn we ook achtergekomen met z'n tweeën, oké, dit vinden wij leuk, dus. Vooral Paulien inderdaad met wijn en met de wijnspijs die we samen kunnen creëren. Dat vinden we echt heel tof. En toen hebben we dat daarover gepraat. En toen zei hij een keer helemaal aan het einde van zo'n sessie, zei hij van joh, maar moet je dan niet een keer je naam veranderen? Want dat past wel bij wat jullie visie is. Want... En toen zei Paulien, nee, ben je helemaal gek. En de marketing en de websites. En dat moet ik allemaal maken. Ja, voor jou is het makkelijk. Ik zei, ja, dat klopt, dat klopt.
Dat is haar oude vak.
Dat is haar oude vak. En ik zei, ja, dat gaan we zeker doen. Want dat klopt. Nou, daar hebben we nog een paar sessies over moeten doen. Om tot één lijn te komen. En dat is uiteindelijk wel gelukt. En zo zijn we begonnen met het nieuwe avontuur.
Dat is wel heel knap.
Ja,
dank leuk. Je. Want eigenlijk kun je wel stellen dat het van bitterbal naar haute cuisine gegaan is.
Nou, haute cuisine, dat vind ik heel fijn dat je dat zegt. Maar dat,
nou, dat heb ik wel hier mogen proeven.
Ja, nou, vind ik heel lief. Maar ja, dat is wel zo, ja. Ja, zeker. Ja,
dat is knap.
Dankjewel.
Ja.
Dankjewel.
En wat vond je nou het moeilijkste om te doen in de keuken? Maar je hebt dus een enorme inhaalslag gemaakt.
Ja. Nou, in het begin, toen ik in de keuken zat, vond ik het allermoeilijkste. Ik stond natuurlijk met of hulpkoks of nog een kok erbij, want in je eentje gaat het echt niet. En die kwamen dan met vragen over bepaalde dingen en dat wist ik dan eigenlijk niet. Want dan dacht ik, ja. En dan ging ik heel stoer doen van, ja, nee, dat moet denk ik sowieso. En dat lukte dan voor geen meter. Maar ja, ik was wel de baas, weet je wel. En dan word je een beetje boos. En dan, je kent het wel, hoe chef-koks dan af en toe kunnen zijn. En daar heb ik wel echt mee gestruggeld dat ik dacht, ja, jongens, voorbeeldfunctie wil ik niet zeggen. Maar het is wel mijn tent en ik wil graag dat we het zo doen. Maar ik wist niet zo goed hoe ik uit moest leggen wat het nou eigenlijk was. Want ik wist het zelf gewoon niet zo goed.
Dat is heel eerlijk.
En dat vond ik eigenlijk, maar dat vond ik echt moeilijk.
Ja.
Want je wil een bepaalde weg op, maar je weet niet zo goed hoe het moet. En als iemand je dan gaat volgen, die zegt, nou ja, zeg maar dan wat je moet doen. Ja,
Tegenwoordig heb je natuurlijk zo ontzettend veel informatie. Ja. Je kan heel veel van internet halen.
Ja.
Je kan alles belezen tegenwoordig in de boeken.
Ja, dat heeft mij wel een beetje gered ook. Want je kan, wat je zegt, alles opzoeken.
Ja.
Want je kan nu een heel nieuw gerecht bedenken from scratch. En dan zeg je op Instagram, nou, even kijken of wie dat gemaakt heeft. En dan krijg je 20 foto's van al die gerechten. Dat je denkt, oh, nou, of het nou innovatief is, weet ik niet. Maar het is dus al een keer gemaakt. En dat in het begin heeft me dat wel geholpen, ja. Maar op een gegeven moment was het voor mij belangrijk. Op een gegeven moment wist ik de basis. En daardoor kan je dan de volgende stap nemen.
En die volgende stap is?
Nou ja, met andere ingrediënten dat maken. Bijvoorbeeld, jij zit een Aziatische keuken, zei je net. Als je weet hoe je een stoofpot maakt op z'n Frans, dan kan het eigenlijk ook een curry op z'n Thai zijn. Want het is hetzelfde
principe.
Mechanisme, maar dan met andere type kruiden, bouillons of room.
Ja.
Of kokosmelk, weet je. Dus als je een basis legt, dan kan je daarop voortgaan. En toen ik hier net begon, toen was het inderdaad van, oké, ik ga een curry maken. En dan zocht je dat op en dan maakte je dat. En dat was best lekker. Maar ik wist eigenlijk niet waarom het dan lekker was. Of wat ik dan eigenlijk aan het doen was.
Wat vind jij nu dan in je eigen ontwikkeling, je signatuur? Wat is je signatuur in de keuken geworden dan?
Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Want ik ga alle kanten op qua gerechten. Want ik vind eigenlijk alles leuk.
Ja.
De signatuur is denk ik dat grote ding dat nu buiten staat. Mijn barbecue grill spit.
De mensen kennen natuurlijk allemaal, weet je, de bekende naam, de Green Egg. Dit is een oude stoomlocomotief.
Ja. Nee, dit is gemaakt door mijn zwager. Het is, als je de wielen eraf haalt, dan kan je een spit erop zetten. Dus kan je een hele beestje erop doen. We doen het stoken op eikenhout, wat ernaast staat. En eventueel nog, ik heb beneden nog wat appelhout en kersenhout te drogen liggen uit onze tuin. En met dat ding doen we heel veel. Dat vind ik zelf ontzettend leuk. En we hebben nu een moestuin erbij. En daar komt hopelijk binnenkort heel veel uit. En in combinatie met vuur vind ik dat het leukst. Dat is wel een beetje...
Dus je doet ook de groente daarop?
Ja. Ja, ik zo meteen het gerechtje wat we gaan proeven ook.
Okay. Leuk.
Dat vind ik gewoon heel leuk. Het past bij ons. Het past bij mij, want ik vind het gewoon superleuk om op vuur te koken.
En dan, als die barbecue voeren. Dan met name... Ik vind de barbecue natuurlijk ook een fantastische techniek. Mm-hmm. Praat je dan echt alleen maar over vlees? Of ga jij veel verder met... De barbecue.
Alles gaat erop.
Ja?
Als ik denk dat gaat, dan gaat het erop.
Ja. Noem eens wat.
We hebben zometeen een gerecht met bloemkool en radijsjes. Die bloemkool komt er vanaf. De radijsjes zijn gegrild. Ook op die. En met rund zit erbij. Dat is ook eerst gegrild, daarna nog gerookt. Dus ja, ik probeer er wel echt veel mee te doen.
Dus die rooktechnieken, et cetera, die zijn natuurlijk. Passen natuurlijk. Ja.
Ja.
Als een dat voor schoenen.
Kooktechnieken pas je nog meer allemaal toe.
Nou ja, sowieso alle bouillons, alle sausen maken we zelf.
Wat voor sausen maak je allemaal zo? ben ik wel nieuwsgierig naar.
Ja, met een grote sausvries. Ik vind het heerlijk.
Ja? Nee, we hebben beneden de hele vriezer ligt vol met alle soorten bouillons. Van alle karkassen die ook daar vandaan komen. En dat is ook het allermooiste. Want als je, we hebben een aantal keer een speenvarken erop gehad. Een heel varken. En als je daar de botten van daar dan weer de bouillon trekt. Dan krijg je echt een smaak. Dat is echt fantastisch.
Ja.
Inkoken. We doen er niet, ik doe daar geen gekke dingen mee. Dus het is echt inkoken. Een soort demi glas maken. En echt een mooie glanzende saus. Ik ben heel erg fan van beurre blanc. Met alle mogelijke verschillende boters. Die maken we allemaal. Vanilleboter, chiliboter, noem maar op. Ook heel veel dingen die uit de tuin komen waar we veel van hebben. Daar maken we sap van en die proberen er doorheen te draaien of daar een kastriek van te maken.
En haal je dan ook speciale boter hier uit de buurt? Je hebt hier natuurlijk fantastische boeren zitten.
Ja, dat ben ik nog aan het zoeken.
Okay.
Want heel veel, er zijn er wel, absoluut. Maar ook heel veel, die hebben te weinig. Of want die vinden het eigenlijk... Het is te veel werk voor het geld dat het oplevert voor de boeren. En sommigen die hebben het wel, maar er zit zoveel vocht in dat het weer net niet is.
Okay.
Dus dat vind ik nog een beetje moeilijk. Dus ik heb nu gewoon één leverancier die levert bij ons boter. Dat is dikke prima.
Streekproducten. Veel streekproducten?
Veel streekproducten. Zoveel mogelijk streekproducten. Groente komt nu veel bij Rungis vandaan. En dat is ook veel uit het Westland. Hier in de buurt zit, in Waarbrugge zit ecologisch. Daar probeer ik af en toe wat te halen. En we hebben een eigen moestuin. En dat is nu nog een beetje... Het was een beetje bevroren afgelopen weken. Dus het was nog niet zo heel goed. Maar nu komt er steeds meer naar boven. En daar proberen we eigenlijk het hele seizoen van te draaien.
Wat heb je daar allemaal staan?
Op momenten radijs, bloemkool, komkommer. In de kast zometeen komen pepers. Verschillende soorten zijn mee aan het testen. Heel veel aardappelen, knolselderij. Verschillende soorten bloemen. Verschillende soorten kruiden. Tomaten. Courgette, tuinbonen, snijbonen.
Dat is best wel...
Witte bonen, die heten Coco de Pempol, denk ik. Maar ik vergeet nog steeds de naam. Dat is in Frankrijk echt een wereldboon. En die heeft hij hier proberen te doen vorig jaar. Dat is super goed gelukt. Onwijs lekker. Dus daar heb ik echt zin in.
Nou, daar komen we voor terug.
Ja, die wordt, dat is echt zo leuk. Die gebruiken ze in Frankrijk heel veel voor stoofpotjes. Ook met eend.
Cassoulet.
Cassoulet inderdaad, ja. Ja. Dus ja, daar proberen we heel veel voor te doen. En wat ik zeg, vis uit IJmuiden, vlees komt zoveel mogelijk hier uit de polder. En ik werk heel graag met wild.
Maak je nog steeds zelf worsten?
Soms wel. Ja, ik heb nu een receptje, ben ik mee bezig. En dan ga ik met de slager proberen uit te werken. Om ook voor een gerecht eventueel met die witte bonen te doen.
Want dat is eigenlijk ook wel een totale andere techniek.
Ja.
En dat heb je van de slager meegekregen.
Ja. Ja, ik vind het echt leuk. Ik vind het ambachtelen vind ik leuk. Ik ben niet zo... Ik kan... Het hele precieze vind ik heel moeilijk. Dus ik hou heel erg van... Bijvoorbeeld paté en croûte maken vind ik superleuk. Maar ik ben niet zo goed in het vormen en het... Dat vind ik moeilijker. Maar het maken op zich vind ik gewoon heel leuk. Het leukste is... Als je gewoon van het begin af aan begint. Je hebt een stukje varken en dan ga je dus wat moois mee maken. Of je hebt een stukje groente uit de tuin die heb je zelf gekweekt. En dan ga je daar dus wat leuks mee doen. Dat vind ik het leukste van het hele koken, denk ik.
Wat zou je nog aan de keuken willen veranderen?
Nou, ik zou heel graag het barbecue verhaal naar binnen willen halen. Dus echt gewoon, en dan de rest eruit. Dus echt alleen nog koken op vuur.
Oké, want je kookt nu op gas?
Ik kook nu op gas en ik heb dan gewoon een oven erbij staan. Wel nog een kleine barbecue in de keuken ook. Maar gezien de afzuig en het hele systeem wat eraan te pas moet komen, dat moeten we nog even voor sparen. Maar dat is wel mijn ultieme doel, ja. Om dan ook een soort steenoven in de keuken en dan met dat ding erbij, met de barbecue erbij. En echt dat alleen te doen. Ja.
Je hebt net verteld over je andere koks die je hebt. Kun je daar wat meer over vertellen? Is het makkelijk om ook in deze omgeving de personeel te vinden die uiteindelijk aansluit bij datgene wat jij wil?
Is lastig. Ik ben nu samen, ik ben natuurlijk nu in mijn eentje in de keuken met nog één erbij. Met één kok erbij. Dus we doen het altijd met z'n tweeën. En die sluit zeker aan. Dat kan ik wel eens rustig stellen. Het is moeilijker, omdat je hier toch wel in een gebied zit. Zeker voor jongere mensen qua stage lopen. Dat zou ik heel leuk vinden. Maar de laatste bus hier die gaat om 9:30, geloof ik. Of om 10:00. Dus het is super moeilijk. Want je kan hier gewoon niet zo goed komen. Zeker als je op de fiets bent, is het niet zo fijn. Dus dat is lastig, zeker. Maar uiteindelijk denk ik, als je doet wat je doet. En mensen die zien dat en die vinden dat ook leuk. Dat je daar uiteindelijk wel... mensen voor me krijgen, ja. Je werkt
met leerlingen, hè, af en toe?
Ja, af en toe, ja.
Wat vind jij van hun opleiding?
Nou, ik heb er nu eentje, die is toevallig net gestopt en die deed een opleiding, ik denk via het NCOI, want die wilde zich laten omscholen. Dus moet ik ook eerlijk zeggen, het is een leerling van 50 jaar. En dat vind ik eigenlijk wel heel leuk, want die wilde eigenlijk altijd al kok worden, maar dat heeft ze nooit gedaan, want inkomsten, want in het weekend werken. Nou, je kent het allemaal wel. En nu had ze gezegd, goh, ik ga dat toch doen. En die heeft hier een halfjaartje meegelopen. En wat mij opvalt, is dat het... Ze deed een half-half koken.
Dus wat bedoel je?
Half pakjes, half vers. En daar begrijp ik echt helemaal niks van. Dat vind ik heel jammer.
Is dat zo had ze het veranderd? Geleerd?
Ja, weet ik. Dat was haar opleiding.
Is dat... Maar...
En ik heb dat vroeger, denk ik, ook wel gehad. In sommige vakken. Dat je inderdaad, oké, we gaan een saus maken... Dus je doet groenten inkoken met rode wijn en dan gooi je het in een pak de glas op.
Ja.
En dat leren ze nu. En dat vind ik dan toch jammer, geloof ik.
Want? Jij maakt een demi-glas?
Ja, ik zou dat zelf maken, denk ik. Nou ja, je begint toch aan de...
Je moet dat allemaal snappen, wat
nou,
er gebeurt.
Je moet snappen wat er gebeurt. En ik vind het ook een soort
dan
van te makkelijk.
Je
kan
er ook
niet echt je liefde in kwijt dan, denk ik. En dat vind ik altijd... In Nederland heb ik er altijd een beetje zoiets van, ja... Alsof het niet echt een vak is of zo, snap je?
Ja.
We onderwaarderen
om zes uur
het
eten
vak.
En kwart over zes uur aan het werk.
Nou ja, dat. Weet je, als we waren in Frankrijk en in Bourgogne een paar maandjes terug. Ja, daar word ik echt intens gelukkig. Gewoon de liefde die iedereen heeft. Ja. En ook de beleefdheid van de gast naar de bediening. En de beleefdheid van de bediening naar de gast. En het respect voor het eten en het drinken. Ja, daar word ik echt gelukkig van.
Waarom is het een ondergewaardeerd vak dan?
Nou, het is hier... Dat weet ik niet.
Calvinistische, denk je?
Ja, geen idee. Het is hier ook altijd... We hebben nu een aantal meiden in de bediening. En die doen het allemaal hartstikke goed. Kunnen echt niks van zeggen. Maar je weet dat ze uiteindelijk toch ermee gaan stoppen. Dat is jammer. En we hebben er ook een paar gehad die het inderdaad gewoon echt fulltime deden. En dan is altijd de vraag van... Nou, maar waar werk je dan? Nou, ik werk bij Kom Eten. Oh, maar wat studeer je dan nog? Alsof het niet echt
een vak is.
Alsof het niet gewoon je werk kan zijn. Het is altijd een soort van bijbaan voor iedereen.
Ja, terwijl het echt een heel interessant en breed vak is. Nou ja, er komt zoveel bij kijken.
Maar het is ook een zwaar vak.
Het is denk ik een zwaar vak, maar het is ook... Ja, het is een zwaar vak.
Het is een topsport.
Ja, ja dat is zeker
op
waar.
Op een hoog niveau, hè, als je het op jullie niveau doet. Ja.
Ja, maar dat is ook... Het geeft ook een dusdanige voldoening dat het voor mij... Maakt dat het allemaal goed?
Nu we toch even terug naar die opleidingen. En je gaf al aan, ze werken vrij veel met pakjes. Een beetje denk ik wel afhankelijk van wat voor opleiding je doet.
Ja, dat was deze opleiding, dat moet ik erbij zeggen.
Ja, ik denk dat Cas Pijkers daar ook iets anders opleiding
in zit,
is.
Ja.
Dat denk ik ook.
Maar ik hoor het wel vaker. Wij horen het wel vaker. Waar besteden de opleidingen dan wel goed aandacht aan? Wat vind jij dan wel positief aan die opleidingen?
Nou, ik heb daar niet heel veel zicht op, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb daar te weinig kennis van die opleidingen, om te zeggen, oké, dit doen ze goed, dit doen ze niet goed. En ik zie alleen maar natuurlijk, wat het afgelopen half jaar zie ik alleen maar de opdrachten dan die deze leerling gemaakt heeft of moest maken. En dan denk ik af en toe, nou jongens, kom op, even...
Ja.
Het kan ook anders. En dat moet ik ook eerlijk zeggen, dat heb ik ook af en toe met Paulien. Met de vinologenopleiding. Die had ook een... Ze moest een wijnkaart maken, volgens mij. En dat is ook op een... Het was ook op een hele ouderwetse manier samengesteld. Ik dacht van, ja jongens, dat hoeft nu niet meer. Je kan echt wel wat meer innovatie doen en wat meer toffe dingen ervan maken. Het hoeft niet allemaal in het stramien rood, wit, rosé en dan van licht naar zwaar. En je mag ook wel een beetje spelen.
Maar we ook wel regelmatig... feedback over krijgen van de chefs die wij spreken, is dat men snel de leerlingen verveeld zijn in de dingen die eigenlijk vrij basic zijn.
Ja.
Merk je dat?
Ja.
Snel afgeleid.
Snel afgeleid, zeker. En ook het saai vinden, inderdaad. Ik denk goede kennis en goede skills is de kracht van de herhaling.
Ja.
Maar dat is wel heel moeilijk. En mensen vergeten ook, hè, want het is natuurlijk, het ziet er super tof uit als je hier s'avonds komt eten. En we staan met z'n tweeën bordjes op te maken. En het ziet er hartstikke mooi uit. En we staan vlees te bakken en we leggen het neer. En dan zegt iedereen, oh, dat wil ik ook doen. Maar 80% is mise en place en schoonmaken.
Ja.
Het is allemaal leuk. Maar ik heb net een gerechtje, ga ik ze meteen voor jullie serveren. Daar heb ik de snijmachine voor gebruikt. Ja, die ben ik dan 5 minuten aan het schoonmaken, want zo werkt dat. En dat, ja, dat ziet men niet natuurlijk. En dat, je merkt aan jongere gasten ook, en ook toevallig die laatste leerling hoor, die, daar merk je aan, ja, dat vinden ze vervelend. Want dat hoort er toch niet bij. En daardoor denk ik ook dat het moeilijker wordt steeds. Want mensen gaan er toch tegenaan lopen.
Je bent van de generatie die wat jonger is en het vak heeft mogen leren in 2000, denk ik.
Ja, zoiets.
Merk jij nu een groot verschil met het aanbod van 20 jaar geleden?
Ja, dat denk ik wel. Ik ben begonnen in mijn eerste stage was in de Houtkamp, wat nu het park is in Leiderdorp. En dat was wel echt knijter klassiek was dat. En dat was echt superleuk om te doen. Maar nu, als je ziet wat het nu geworden is al, is het natuurlijk totaal anders. Ik denk dat er een periode is geweest, op een gegeven moment, ik denk na de financiële crisis ongeveer, dat je natuurlijk iedereen, wat was het, shared dining, de all you can eat, dat is natuurlijk wel echt heel erg opgekomen. En je ziet nu volgens mij weer een trend, zeker in Amsterdam heb ik een beetje het idee dat het wel weer de goede kant op gaat, zeg maar.
En wat is de goede kant?
Nou, je ziet nu een hoop jonge mensen die inderdaad goede opleiding hebben gehad of lang ergens gewerkt hebben, die nu voor zichzelf gaan beginnen. En een soort teruggaan echt naar de basis van een goede bistro. Maar dan echt wel goed. Dus je kan gewoon lekker inlopen, een glas als in Frankrijk of in Spanje.
Volgedwongen, maar wel goed.
Ja, maar wel goed, inderdaad. Ik heb hier gewerkt met een jongen en zijn broer die werkte bij de juwelier. Die heeft hij ook nog een paar keer geholpen, ook mij geholpen. Oké, jongens, we gaan. Wat wil je weten? Dan gaan we dat eens even samen doen. Dat was echt super. En ik vind de juwelier zo'n tent, vind ik echt knap.
Even uitleggen wat voor de luisteraars de juwelier is.
De juwelier staat in Amsterdam. Dat is een bistro. Heeft inmiddels 1 Michelinster. Maar echt een knijter goede bistro. Ik denk 3 voorgerechten, 3 tussengerechten, 3 hoofdgerechten en een paar desserts. Hele goede wijnkaart, maar alles is echt, als je het over techniek hebt, is alles daar echt. Het is zo knap. Ik vind het echt, en dan maakt het ook niet uit of je super innovatief bent of juist helemaal niet. Want die basis wat zij hebben is zo goed. Dat vind ik echt knap.
Als je nu praat over de techniekvernieuwing die er geweest is over de afgelopen decennia. Zijn er technieken die jij zegt, van nou die pas ik ook inderdaad toe? Of zijn er ook nog technieken die van je zelf ontwikkeld hebt, waar je zegt, ja, dat is mijn eigen ding.
Nou, techniek, het was natuurlijk 10 jaar geleden, denk ik, of zo. Met alle schuimen en sausjes en de jelletjes en de toestanden. Die heb ik ook allemaal geleerd. Vind ik superleuk. Gebruik ik nog wel eens, niet vaak. Maar nu meer dan gebaseerd op wat we zelf doen. Dus oké, ik wil een gerecht maken en daar past misschien wel bleekselderij bij. Oh, dan kunnen we dan misschien wel een jelletje van maken. Nou, prima, dan gaan we bleekselderij grillen en dan maken we er sap van en dan gaan we daar proberen een gel van te maken. Dus in die zin weet je wel die technieken nog steeds. Maar probeer ze toe te passen op je eigen manier van koken.
Haal je nog veel uit boeken?
Ja, wellicht daar op de pas toevallig het chefs handboek. Wij waren in Frankrijk, wat ik net zei, een paar maanden geleden in de Bourgogne. En daar zit, we zaten in Dijon. En daar zit de Ferrandi Academie. Dat is een vooraanstaande Franse school. En daar heb ik de hele bibliotheek leeg gekocht. Dat vind ik gewoon fantastisch.
Ja,
het Ferrandi patisserie schoolboek echt. Ja, dat vind ik echt geniaal. Want ook daarin staat gewoon, oké, zo moet je het maken. Maar vooral waarom moet je het dan zo maken? En dan kan je daarop gaan creëren met wat je zelf wil.
Ga je dan wat meer ook de chemie in, zeg maar? Of?
Dus nu wel steeds meer. In het begin niet, want het kost ook heel veel tijd. En dat heb ik niet altijd, want ik sta meestal hier. Maar dat wordt wel steeds meer. Ik heb toevallig ook onlangs het boek gekocht, de Art and Science of Food Pairing. En dat is ook een geniaal boek over hoe de moleculen in elkaar zitten per product en waarom dat dan past bij een ander product.
Kijk,
dat is echt interessant.
Maar kun je er wat mee?
Ja, ik kan er zeker wat mee. En het werkt heel veel kanten op. Ik doe samen met een vriend van mij, die heeft een kookwinkel in Leiderdorp. Met daarbij, die geeft ook workshops. En wij hebben vorige week maandag voor de 3e keer, denk ik, een workshop gegeven aan oncologiepatiënten. Die hebben smaakverlies door chemo.
Heel interessant.
Vond ik heel moeilijk, maar ook heel interessant. En daar komt dus ook echt terug, oké, jongens, maar begin nou bij de basis van het koken. Want als je, heel veel mensen zeggen, ja, ik proef altijd alleen maar zout. Ik proef alleen maar zout. En mijn opvatting daarover is, ja, dat klopt. Want als je een pakje met saus hebt, en je proeft niet zoveel, dan ga je alleen maar de smaakversterkers proeven. Dus ja, dan proef je alleen maar zout. Maar ga je nou een saus maken, van het begin af aan, dan kan je zeggen, oké, ik doe er tomaat in, ik doe er dit in, en dan wordt het wat zoeter, of ik doe er zout in, dan wordt het misschien iets zouter, en dan kan je gaan spelen met waar je heen gaat. En dat soort boeken ook van die food pairing, ja, dat helpt ontzettend aan mee. Want je kan echt gaan kijken, oké, ik lust aardbei, dat vind ik nu super lekker, maar wat lust ik dan misschien nog wel meer? Wat er ook in aardbei zit. En dat vind ik wel echt interessant, ja.
Bernd, je hebt hier een prachtige mystery bottle.
Ja, we gaan weer een wijn inschenken. Het is gelukkig eindelijk prachtig weer. Dus
zeker.
Ik ben toch voor wit gegaan. Ik zal hem even inschenken.
Oh, mooi wit ook.
Nou, nogmaals, het gaat er niet om... Je mag raden wat het is of bedenken wat het is. Maar het gaat er vooral om, nou, wat proef je, wat ruik je... Vertel er wat over en wat zou je erbij maken, wat voor gerecht. Het is een beetje gemiddeld geel van kleur. Niet heel spetterend
ook.
Geurig, zeg maar.
Nee, maar
dus, het is geen Sauvignon Blanc, dat weet je alvast. Nee.
Mooi ziltig, beetje appelig, een beetje rozijnen.
Ja, een beetje gerijpt. En mooi, inderdaad fris ziltig, kleur. Stenige.
Ja, een beetje het mineralen is
er. Ja.
Past wel bij het weer.
Dat proef je allemaal. Ja, het is heerlijk voor dit weer. Het is mooi fris.
Lekker. Het is een beetje rijp. Het neigt een beetje naar de sherry, wil ik niet zeggen. Maar een beetje die kant op.
Dat notige
die kant op dat inderdaad, ja.
Zo'n amandeltje. Prettig droog.
Best wel lange aftronk.
Ja.
Dat mooi hangen. Prettig droog, dat vind ik een mooi woord. Dus niet dat je...
Nee.
Je voelt hem droog, maar het trekt niet je hele mond weg.
Hij heeft wat van een klein bittertje, maar niet storend, zeg maar.
Nee.
Meer ondersteunend, geeft structuur. Maar ja, wat kan erbij?
Nou, we hadden het net over de harder filet.
Harder filet.
Gepekeld in suikerzout met heel veel citrus. Dus dan blijft die vis mooi stevig, maar ik heb wel een mooie zout, een beetje citrusachtige smaak.
Wat voor citrus gebruik je dan?
We hebben nu sinaasappel, citroen en limoen.
Okay.
De rasp.
Ja, zest.
En daar dan uren in gepekeld ongeveer. En dan wordt die echt mooi. En dan gewoon rauw. Velletje eraf en dan gewoon echt rauw. Dus een soort sashimi-achtig. Niet ceviche. Ceviche is natuurlijk heel zuur. Dat is denk ik voor deze niet... En ik zou daar denken... Ik denk dat vanille heel echt lekker hierbij is. Dus ik zou daar een soort beurre blanc met vanille bij doen.
Interessant.
Dat je echt gewoon... Wel een beetje vet ook, maar dat vette dat maakt...
Completer maakt, ja.
Nou, dat vette is denk ik juist heel lekker. Als zijn een contrast.
Ja.
Dat vinden wij leuk.
What's in the name?
Ja, dat bedoel ik.
Ja. Dat zoek je ook echt op, dat contrast.
Vaak wel. Het gaat bij ons heen en weer. Dus of ik maak een gerechtje en dan zegt Paulien... Oké, dit zou er supergoed bij passen, dit zou er supergoed bij passen. Of Paulien die heeft een wijn en dan denk ik... Oh, nou, misschien is dat wel leuk. Maar meestal gaan we eigenlijk allebei wel de kant op, oké, de wijn is zuurder, dus we gaan proberen iets anders er tegenaan te zetten.
Ja.
Dus niet, oké, we gaan van zuur, oké, dan doen we ook iets zuurs. Okay. Maar we proberen wel echt die balans te vinden om die smaken weer naar boven te krijgen.
Oké, heb je enig idee wat het is?
Nee, ik heb echt geen flauw idee wat het is zelfs.
Alright, dan ga ik het onthullen.
Nee, ik kan dat gaan raden, maar dat is niet...
Nee, dat is niet leuk. Dit is een wijn uit de Fouvray, uit Loire. Chenet, 100%. Pointe Silex heet die uit 2020. Dus net even wat geouderd. En dat had je goed geproefd. 13,5%. Van Complice de Loire. Dat is van meneer Bark. En die heeft het bij Joly geleerd. Een bekende naam in de Loire. Ja, mooi om hem juist, zeg maar... Ik heb hem expres wat laten liggen. Maar om wat gerijpter te proeven. En Chenet kende de meeste mensen uit Zuid-Afrika. Van Kaapse Pracht of zoiets. Vrij simpele wijnen. Maar je ziet dat Chenet echt wel heel veel kanten heeft. Je hebt natuurlijk mooie Savinière, dat soort dingen. Je hebt Coteau du Léon, de zoete versie. En je hebt natuurlijk ook de bubbels ervan. Maar het is een zeer gastronomische druif eigenlijk. Met wel heel veel verschillende gezichten. Want je hebt ze knijterzuur, zeg maar. En je hebt ze dus ook heel mooi dik. En dit zit er tussenin, hè, want het is meer droog.
Een hele mooie balans.
Ja.
Vind ik het.
Nou, we gaan het straks misschien even proberen bij gerechtje.
Dankjewel, Bernd. Laatste deel van Cuisine Science is natuurlijk van onze podcast De Chef's Visie. Kenneth Chung Ayung en het nieuwe wijnrestaurant Contrast. Entree schrijft over jullie een moderne zaak waar verspillingsvrij wordt gewerkt, zonder menukaart. Waarom hebben jullie gekozen om geen menukaart te hebben?
Wij zijn gaan werken met onze moestuin. En daar komt natuurlijk heel veel uit, zeker zomers. En in de lente komt daar heel veel uit. En als je één menukaart hebt, zit je handen een beetje vast. En nu dachten we, oké, nu kunnen we gewoon al onze creativiteit in 5 of 6 gerechten kwijt.
Schrikken daar gasten van dat ze zeggen,
Ja, in het begin zeker. Toen we in de coronacrisis deze switch gemaakt hebben, toen snapten mensen daar helemaal niks van. En gingen ook een soort van bozig weg. Inmiddels hebben we daar geen last meer van. Daar zijn we echt...
Happy mee, content.
We hadden het over de visie en zo. We zijn in de Bourgogne geweest. En dan moet ik mijn vrouw aankijken, want het kasteel heet Clos de Vougeot. Mm-hmm. Hey. Het oudste wijnkasteel van
heel
de Bourgogne.
Bekend.
Ja. En daar zitten de heren in en dat heet dan de...
Confrérie.
De TSTV. Die hebben als zijnde slogan of hun visie is... Als je er trots op bent, deel het dan met je vrienden. En dat is bij ons precies hetzelfde. Als ik een gerecht maak en ik denk, nou, ik wil heel graag dat jullie dat eten, dan zet ik het op de kaart. Ja. En dat is qua wijn precies hetzelfde. En
duidelijk.
Ik denk dan dat het heel lekker is.
Ja, en je hebt iets prachtigs voor ons gezet.
Dankjewel.
Wat is het?
Nou, dit is een beetje de signatuur. Als je het over de signatuur hebt van Contrast, of voor mij, dan is dit het eigenlijk. Het is... Het klinkt heel lullig, een beetje een afvalgerecht. En dat is niet waar, maar het is wel leuk. Wat het is.
Nee, maar het is wel lekker contrasterend.
Ja. Dat, het is gerookt, gegrild, gerookt hart van het rund. Met daaronder een crème van bloemkool. We hebben gisteren de eerste bloemkool uit de tuin gehad. Het is helaas een beetje mislukt, dus ik heb daar een crème van gemaakt. Want de gewone bloemkool was niet heel mooi. En de mooie stukjes heb ik ingelegd in zoet zuur. En daaromheen zit een vinaigrette van radijs. En de radijsjes die komen... Ook uit de kas bij ons en uit de tuin uit de kas. En omdat er zo weinig groeit de afgelopen dagen vanwege de regen en van de vorst, wordt alles wat er groeit aangevreten. Door slakken, CQV-mollen of weet ik veel wat er allemaal zit. Dus ook die radijsjes waren niet echt om aan te zien. Dus die heb ik allemaal heel hard gegrild op de barbecue buiten. Daarna uitgeperst om sap van te maken. En dat ingekookt met een klein beetje ponzu en sushi-azijn. En een heel klein beetje bietensap toe te voegen om die hele mooie rode smaak naar boven te krijgen. Met wat goede olijfolie. En erbij wat zoetzure salotjes, wat ingemaakte mosterdzaadjes. En een klein beetje brikdeeg ingesmeerd met olie van daslook. Ook uit de tuin.
Kijk, het lijkt simpel, maar er komt een hoop bij kijken. Het ziet er fantastisch uit.
Nou, het is vooral leuk dat het allemaal dingen zijn die je, als je dit normaal op een bord legt, zoals het eruit zag in de tuin, of zo'n hart ook. Als je dat voor het eerst ziet, denk je, poef, heftig. Maar als je het zo ziet, denk je, nou...
Dat ziet er prachtig uit. We zullen later een foto op Instagram zullen we delen.
Vanuit afval te werken, zeg maar.
Nou ja, kijk, er komt natuurlijk een hoop uit de tuin. En het is ook zonde om allemaal weg te gooien. Want als je dan die radijsjes... Als je zegt, van, nou, er is een hoop uit, dus dan gebruiken we het maar niet. Ja, dat is gewoon, dat vind ik echt zonde.
Ja.
Het ziet er fantastisch uit. We gaan het proeven, Bert.
We gaan het even proeven. Doe je ook heel bewust, zeg maar, aan waste management?
Ja, zeker. Sowieso, alle scheiden we sowieso. Alle afval van de groenten gaat direct weer naar de composthoop in de tuin. En we proberen sowieso, ja...
Voor je bouillon.
Ja, voor de bouillon. Ja, alles, gewoon alles te gebruiken inderdaad. We proberen zoveel mogelijk hele dingen in te kopen. Dus hele vissen, dat je de gaten weer kan gebruiken. Dus we proberen alles echt. En dat is ook gewoon een beetje waste management. En ook het duurzaamheidsverhaal. Gewoon, het hoort erbij. En ik denk ook dat het steeds meer gaat gebeuren als ik het een beetje om me heen zie.
Gebruik je zeg maar ook software om je hele portionering en dat soort dingen je inkopen om dat allemaal helemaal strak te trekken? Of
nee.
Zo erg is het nog niet?
Nee, nou ja, kijk, we doen... Nee, dat doen we niet. En ik weet heel goed in mijn hoofd, oké, ik heb nu een gerecht met hart en met bloemkool. Dus dat is niet super duur qua inkoop. Dus dan kan ik een gerecht van een mooi stuk land er dan over zetten. En dat is iets duurder. En zo probeer ik dat uit te vogelen. Maar het is niet dat ik daar spreadsheetjes voor heb.
Nee, je hebt daar natuurlijk ook software voor.
Ja,
Maar dat is misschien ook voor grotere bedrijven.
Dat denk ik zeker.
De bloemkootjes, een prachtig geel.
Ja, met de wijn is het ook een hele mooie
combinatie. Een mooi zuurtje.
Hoe lang ben je nou bezig geweest met het gerecht in het ontwikkelen hiervan?
We hadden die radijsjes uit de tuin. Toen dachten we, nou, wat moeten we daarmee maken? En toen zei mijn collega aan de keuken, die zei, ja, ik vind het altijd wel lekker om een soort pastrami-achtig
ja, pastrami
te maken.
Ja, gevoel
dat,
is het.
Ja, dat lijkt me lekker. Dus gepekeld en dan licht gerookt of gestoomd. We wisten niet zo goed hoe het moest. En toen zijn we begonnen met picanha. En toen gaandeweg zat ik daar een keer op te lezen op internet. Toen kwam ik inderdaad een ding tegen met pastrami van hart. Toen dacht ik, oh ja, hart, dat is ook wel heel leuk natuurlijk. Dus die heb ik toen besteld. Hebben we nog niet geserveerd hoor, deze, met de hartversie. Want daar zijn we nog altijd is daar toch wel een klein beetje discussie op. Ja,
ik vind het wel heel gaaf
vinden
hoor.
Mensen ja, ik vind dat, het ook heel
ja,
gaaf.
Ja, ik vind het ook heel gaaf. En we hebben ook wel vaker gedaan. En dan zeggen we het gewoon stiekem niet. Dan zeggen we, nou, we hebben een lekker gerechtje van rund. Dan zeggen ze, oh, hij is lekker. En als ze dan later zeggen, het was hard nou. En dat vinden ze echt wel heel tof.
En Paulien, je hebt hier een wijn bij gekozen. Vertel.
We schenken er een Albarino bij uit Noord-Spanje, uit Galicië. Heel mooi surlie gerijpt, heel tropisch in de geur. En in die zin lijkt hij niet aan te sluiten bij de pastrami-achtige vibe van het gerecht. Alleen dat doet hij wel omdat je hebt dat mooie zuurtje, je hebt een beetje de romigheid van de bloemkoolcreme, je hebt de structuur van het vlees en dan in combinatie met die zoetzure groente bovenop en de mosterd werkt het wonder boven wonder, toch?
Ja, met die mosterd komt echt heel mooi eruit. Leuk.
Ik vind het een mooi gerecht. Ik denk dat je het zeker in je menu kunt verwerken. Het is echt heerlijk.
Ja, gaan we ook.
Jullie passie ligt bij het maken van de wijn-spijscombinaties. Kun je een aantal voorbeelden geven?
Van de wijn-spijscombinatie die we nu hebben.
Ja.
Dat mag Paulien doen, want die weet heel veel van de wijn. En ik vergeet alle namen steeds.
We hebben nu bijvoorbeeld bij het hoofdgerecht een babic. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar een druif uit Kroatië. Uit Dalmatie, uit de streek van de hond daar. Een hele kruidige wijn. Echt een beetje focus op kruidigheid en eucalyptus en groene smaken. Veel meer dat dan dat we naar rood fruit en dat soort dingen toe gaan. En die serveren we bij het huidige hoofdgerecht. En dat is op dit moment Twerp van Hollands lam met daarbij zwezerik van datzelfde lam. Wat ratatouille, crème van courgette en pistache. En een onwijs lekkere pomme dauphine, dus een mooie aardappelsoes. En de jus daarbij is eigenlijk rode wijn met lam. En dat werkt wonder boven wonder gaaf bij dat hartige van die wijn ook. Dus je gaat echt op dat hele mooie... hartige karakter daarvan zitten. Dus dat is één voorbeeld.
Kan ik me wel helemaal wat bij voorstellen. We hebben het al eerder gehad over die barbecue. Er staan, wordt ook gezegd bij de entree. Barbecue die bij ons aan de waterkant staat, die gebruiken we dagelijks. Ook voor de ingrediënten die je thuis niet zo snel op zou barbecuen. Waar praat je dan over?
Nou, bijvoorbeeld over radijsjes. Sowieso alle groenten. Ik vind witlof van de barbecue vind ik echt prachtig. Vind ik zo mooi, want ik had zo'n andere smaak. Het eerste gerechtje wat wij gemaakt hebben, denk ik, toen we deze formule gingen doen met één menu, was kwartel van de barbecue. Eerst gebarbecued en daarna hebben we er Kentucky Fried kwartel van gemaakt. En we hebben onze eigen hot sauce gemaakt daarbij. En daarbij dan, dat was best wel pittig. Mensen vonden het ook best wel pittig, want die saus was echt wel heftig. Maar daarbij hadden we dan de witlof en de vinaigrette erbij. Gewoon, dat was een beetje zoet. En met die witlof, dat was echt fantastisch. En zo, ja, je kan natuurlijk alles erop gooien. Je moet, wat wel zo is, wat ik altijd moeilijk vind, het moeilijke eraan dat je niet alles, want dit is best wel vrij gerookt, maar de rooksmaak valt heel mooi weg tegenover de andere zuren en de andere cremetjes. Maar het moeilijkste is om niet alles heftig gerookt te laten smaken. Dus je kan echt wel alles op vuur doen, maar er zit echt wel een gradatie in van oké, het smaakt niet altijd super naar barbecue, maar je proeft ergens een gelaagdheid erin.
Ja, dat is mooi wat ik net zeggen, die gelaagdheid. Dat zat ook in die signature dish met dat hart. Het heeft natuurlijk een hele diepe, ook lichtleverige toon,
zeker,
zeg maar.
Zeker. Ja.
Maar dan door die frisse tonen wordt het heel mooi opgebouwd eigenlijk.
Ja. Het maakt een hele mooie laag. Ja.
Paulien zegt ook altijd, wijn is voor nieuwsgierige mensen. En dat is met eten natuurlijk ook zo. Het is nooit klaar. Niemand weet alles.
Nee.
Want jij zei, je had Erik van Loo had jij geïnterviewd ook. En die heeft 2 sterren, denk ik.
Ja.
Ja. En die, maar die weet ook nog niet alles na 20 jaar. Als je die morgen in China neerzet, dan denkt hij ook bij zichzelf, goh, wat gebeurt er nu?
Ja.
En dat vind ik juist het mooie eraan. Dat je altijd wel ergens...
Erik van Loo is zelfs 40 jaar.
40 jaar, oh, sorry. Dat vind ik heel knap van Erik.
Ja, dat Kudos. Is zeker waar. Ja, dat is echt
onbekend. Nee, maar het is heel knap om op zo'n niveau ook 40 jaar Absoluut. Lang actief te blijven en creatief te blijven. Maar dat komt ook inderdaad, denk ik, omdat er zoveel smaken zijn. Er zijn zoveel technieken, zoveel bereidingswijzen, dat je altijd wel ergens iets vandaan kan halen. Dat is met wijn precies hetzelfde.
Daar open voor blijven staan.
Nee, dat is wel heel belangrijk, denk ik. Ja, natuurlijk.
Ja, ooit iemand horen zeggen, twijfel is een teken van intelligentie.
Ja.
En niet van angst.
Die houden erin.
Dan hou je, dan sta je nog open voor nieuwe dingen. Ja. Het valt er nog wat te leren.
Zeker.
Maar de explosie die er toch wel over de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden met betrekking tot ingrediënten. We halen het overal en nergens halen we het vandaan. Hè. Als we dus gaan kijken naar, nou ja, uit Azië, uit Zuid-Amerika, you name it. Ja. Merk jij nu dat je daaruit steeds meer producten gaat gebruiken? Of is het toch nog weer terug naar de basis?
Je gaat weer terug, denk ik. Je merkt nu dat steeds meer mensen teruggaan naar het, maar wat is dan eigenlijk naast de deur?
Ja, dus dat is de trend.
We hebben prachtige product in Nederland.
Ja.
Bernd zei vorige keer heel, dat vond ik echt een fantastische opmerking, die zegt, ja, ik zou gewoon graag weer eens gewoon, sorry hiervoor, uit een gewoon wit bord willen eten. In plaats van al die schaaltjes, al die kommetjes, al die toestanden. En
klopt.
Dat is natuurlijk de trend geweest, ook toen wij net begonnen, denk ik, kwam het een beetje op. Dat het echt allemaal mooier, groter, borden, schalen, 3 stukjes servies op tafel. En je ziet nu weer, waar ik het net over had, ook bij de juwelier en ook het andere biso, dat het gewoon weer een soort van teruggaat naar het, nou, het normale, wil ik niet zeggen, maar naar daarvoor. Het zijn een soort van golfbewegingen. Want waarschijnlijk over 10 jaar, dan hebben we allemaal witte borden en dan zegt iemand, nou, het is ook saai.
Mag het weer een kommetje
zijn? Ik doe weer een kommetje. Ja, maar ik denk dat het echt zo gaat. En ik weet niet of het super innovatiever wordt. Ik denk dat er altijd een soort van basislijn blijft en dan gaan we iets boven en iets onder zitten.
Nou, we hebben natuurlijk wel een enorme piek gehad een kleine 20 jaar geleden, toen letterlijk natuurlijk die hele innovaties met Ferrand er is geweest.
Ja.
Maar je ziet ook wel in de gesprekken die wij natuurlijk gevoerd hebben met de chefs die we gesproken hebben, dat men daar ook wel enorm van teruggekomen is.
Ja.
Waar ligt dat aan, denk jij?
Ik denk de moeilijkheid, want Ferrand die doet alsof het super simpel is. Maar het is best wel intens wat hij allemaal gemaakt heeft. En hij heeft echt dingen verzonnen. Hè? Dat is natuurlijk, hij heeft echt kooktechnieken verzonnen. En dat doet hij nu nog steeds natuurlijk met zijn laboratorium. En die 3 jongens, ik vergeet de naam steeds van het restaurant. Die hebben 3 sterren gekregen, ook volgens mij de afgelopen keer. De Disfrutar. Die komen bij hem vandaan, alle 3. En die maken innovaties. En dat is bijna geen koken meer. Die doen echt.
Maar is het dan nog
wat en dat is ook een vak en dat is super tof.
Maar wat de feedback ook wel een beetje is, wat we hebben gehoord, van ja, maar is dat nou echt nog waar we op zitten te wachten? Hè? Omdat, weet je, er zitten ook technieken bij waarvan je denkt, wat ben ik nou aan het eten?
Ja.
Want van de 11 gerechten waar er maar 4 lekker van zijn, weet je? Dus waar, ja.
Nou ja, dat is waar je van houdt, denk ik. Ik ben er ook namelijk van overtuigd, als je dat daarachter staat, dat echt het tofste is wat jij kan doen, dan moet je dat gaan doen.
Ja.
Ik vind het tof.
Er is wel een publiek voor.
Nou ja, ik vind het tof om mijn hart te barbecuen, dus daar doe ik alles aan om dat lekker te maken. En deze jongens die proberen een wolk te maken wat smaakt naar rozemarijn. Ik weet niet wat ze allemaal doen, maar hele toffe dingen. Als daar je hart ligt, ja, dan moet je dat gewoon doen.
Ja, en
dan
zou een publiek voor.
Waar zou je jezelf nou nog verder in willen ontwikkelen? Waar ben je mee bezig?
Nou ja, wat ik net zei, in de smaakcombinaties echt, vind ik echt heel tof. Dat vind ik heel leuk. En ook inderdaad om gewoon nog verder erin te duiken met de barbecue en nog verder in het hele vuurverhaal, hoe je dat gewoon permanent erin kan krijgen.
De Firemaster.
Nou ja, zo wil ik het nog niet noemen. Daar moet ik dus heen. Dus dat is een beetje de intentie. Nee, maar het nieuwe logo van ons, die zit daar op de bar. Dat is ons barbecue wiel, die daar hangt.
Ja.
En dat zegt wel alles. Kijk, het is een wijnrestaurant, dus we gaan voor de wijn en we gaan voor vooral voor de combinaties. En dat vind ik het allerleukst. Dus niet we hebben ook gewoon een wijnkaart, dat vind ik ook tof. Maar echt de combinaties, dat je, net zoals met dit gerecht, dat je die wijn gewoon naar een ander level kan halen, dat is gewoon leuk.
Hoe ga je om met kritische gasten?
Je hebt kritisch en kritisch. Ik hou heel erg van kritische gasten, maar dan wel van gasten die daar ook echt verstand van hebben. Kijk, als iemand tegen mij zegt, joh, ik vond het een superlekker gerecht, maar ik zou de crème iets zouter maken en het hart iets meer roken, want dan krijg je een mooiere. Dan zeg je, daar heb je wat aan. Als jij zegt, ik vind het hart echt een beetje over de top en het is ook zuur.
daar, daar kan kun je niet zoveel mee. Nee.
Weet je wel? En dat hebben we ook hier gehad met de omslag, wat je eerder vroeg naar toen we alleen een menu hadden. Dat mensen dan ook zo raar reageerden. En dat is dan, vind ik niet kritisch, maar dat vind ik dan gewoon omdat het jou niet past, is het stom. Ja, daar kan ik niks mee.
Nee,
daar heb ik echt niet, ben ik niet voor gemaakt. En gelukkig is Paulien heel goed daarin.
Diplomatiek
heet
dat.
Ja, zo heet dat inderdaad. Dus dat is heel fijn. Dat ik dan gewoon in de keuken mag blijven staan.
Wat is jouw meest innovatieve gerecht?
Ja, ik vind het echt heel moeilijk. Weet ik gewoon niet. Ik vind de leukste producten, vind ik, of de leukste gerechten die we hebben verzonnen, dat was echt à la minuut. Er komt een krat groente binnen uit de tuin en dan, oké, wat gaan we doen? Ik denk dit. Nou, weet je wat, we gaan het proberen.
Je bent zo creatief dat jij dit gewoon uit de losse pols kunt combineren. Dat kan.
Op basis van je kennis natuurlijk.
Ja, dat op basis van smaak.
Kijk, vorig jaar was denk ik het eerste jaar dat de tuin echt volle bak had gegeven. Echt, hebben we echt goed mee gewerkt. En dit jaar weet ik, oké, die witte bonen komen eraan. Vorig jaar hebben we dit erbij gedaakt. Dus ik denk dat dit er ook wel bij smaakt. Dus je weet al ongeveer wat je ermee gaat doen. En je moet wel, nou, innovatief misschien niet, maar creatief ermee omgaan. Want je weet niet wat eruit komt. Nu zeggen we, er komen radijzen, maar de helft was helemaal niet goed. Dus dan kan je maar niet...
Ben je er mee bezig vanuit van, ik wil iets nieuws doen? Of ben je er mee bezig van, ik wil nieuwe smaken aan het maken?
Nou, ik vind innovatief, vind ik mijzelf misschien niet echt. Omdat ik vind niets nieuws uit. Ik vind geen nieuwe technieken uit. Ik vind geen nieuwe substanties uit. Wat je wel doet, is inderdaad toffe smaken maken. Daar gaat het in mijn geval om.
Ja. Ja, want die signature dish zit natuurlijk wel slim in elkaar, zeg maar.
Ja.
Is het nou innovatief? Ja, weet ik niet. Maar het idee om uit vanuit soort van afval, moet ik maar even zo te noemen, is het eigenlijk niet. Maar dit te verzinnen, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat kan je innovatief noemen. Of,
maar het gaat ook met waste om met wie je praat. Omgaan. Want het gaat, dat hebben we het eerder ook over gehad. Als je met, ik kijk er als chef naar.
Ja.
Dus dan zie ik een gerecht en denk, ja, dat hebben we allemaal wel een keer gemaakt.
Ja.
Kijk je dit als gast en je zit helemaal niet in onze wereld, om het even zo te zeggen, dan denk je, dat is knap. Dus het hangt echt ervan af, met wie zit je nou en waar heb je het over?
Ik heb een stukje keuzestress voor je. En dat is dat je kunt kiezen uit twee dingetjes die ik opnoem. Het zijn er maar vier, hoor. Dus het is allemaal heel relaxed. Handmatig snijden of het gebruik van keukenmachines?
Soms een combi, anders handmatig.
Maar je moet een keuze maken. Stomen of roosteren?
Roosteren.
Gebruik van kruiden of minimalistische smaken?
Kruiden.
Sous vide of slow cooking?
Slow cooking.
Waarom?
Nou, dat is ook een grappige, want we deden altijd heel veel sous vide. Ook met dat terras, want dan was het natuurlijk echt ideaal. Toen hadden we een sous vide apparaat staan en de autochaamladers. En dat was echt een gouden combi, want we hadden ineens dan 50 man die gingen zitten. Dus dan kon je echt knallen. Slow cooking vind ik leuker op het moment, ook sinds we die barbecue hebben. Want daarmee kan je zoveel smaak halen. Ook al zet je een potje midden in het vuur en je laat het lekker rustig, dat is gewoon veel lekker. Ook in de coronatijd hadden we met afhalen, deden we op een gegeven moment spareribs. Dat ging echt als een malle. Dus dan kon je, dan gingen we s'avonds alles marineren. Alles eerst roosteren en daarna alles sous vide in de bak. En 's morgens kon je gewoon, huppakee, zo aan de gang. Ja, je kan ook niet anders. Dus er is echt helemaal niks mis mee.
Ik heb nog twee vragen. Heb je nog een tip voor de nieuwe generatie koks?
Ja, probeer het vak te leren. Probeer vooral het vak te begrijpen. Het leren is niet zo moeilijk. Iedereen kan leren snijden. Iedereen kan leren bakken. Maar probeer te begrijpen waarom je het moet bakken. En hoe je het moet bakken. En hoezo je het moet bakken. Dat is denk ik het belangrijkste. En verkijk je niet op dat er ook hele vervelende kanten zitten aan het koken. Want dat is nou helemaal zo.
Ja, je kan het vervelend vinden. Maar er zijn dus zat mensen die heel blij worden van schoonmaken.
Ja, maar ik vind het ook niet vervelend.
Dat het een soort zen-effect heeft.
Maar ik begrijp wel wat Kenneth zegt. Kijk, het is repetitief.
Kijk, dan ben je moe. Ik begin om 8 uur en Marnix om 11 of 12 uur 's middags.
Ja.
En om 12 uur of 11 uur zijn we een keertje klaar. Ja, en dan moet je nog onwijs gaan schoppen en schoonmaken. En bij ons zitten er ingebakken. Dus weet je, hij pakt een emmertje en ik ga er achteraan met een schuursponsel. Hij gaat achter, we zijn zo klaar.
Ja.
Maar de discipline.
Ik denk, als je het niet... Jawel, maar kijk, wij...
Nee, maar hier... we kijken erop neer. Maar het is gewoon... het hoort erbij. En het is ook fijn als de boel weer schoon is.
Nou ja, dat is de andere kant. Want als je 's morgens binnenkomt lopen en alles staat netjes, ja, dan werk je prettiger dan als het niet zo is.
Het is maar, discipline.
Ja, maar mensen verkijken zich er wel op. Wat ik net al zei, dat je heel vaak het bordje meegeven is superleuk. En dan heb je connectie met gasten en iedereen zegt, oh, goed gedaan, wat lekker. Daar word je heel blij van. Maar 9 uur van die tijd sta je gewoon in je eentje te snijden.
Ja.
Zo is het nou eenmaal. Ja. Ja.
Heb ik nog een laatste vraag?
Ja.
Bij welke chef zou jij nog een vraag willen stellen die wij uiteindelijk nog een keer gaan spreken voor Cuisine Science?
Nou, ik hoop dat jullie ze gaan spreken. Het zijn er 2 ook. Het is een leuk stijl, net als wij. Die hebben allebei bij ons gewerkt. En die zijn nu samen Bistro Goeswijn begonnen in Leiden.
Lou. Helemaal leuk.
En Justus. En wat ik zo tof vind, dat zij... Nu, wij hebben nu ook echt onze plek gevonden, durf ik te zeggen, met wat wij doen. En zij hebben dat nu ook, maar dan op een, ja, ik zeg maar even alternatiever niveau. Ik vind het heel moeilijk hoe ik dat nou moet zeggen.
Ja.
Maar ze hebben ook een eigen tuin. En vooral voor Justus vind ik zo tof. Die is altijd kok geweest en die kan qua techniek heel goed koken. Maar die heeft ook heel lang voor de brasseriegroep gewerkt. En dat is natuurlijk heel anders koken dan die nu doet. En die heeft ook echt zijn plek gevonden en dat vind ik echt heel tof. Want die is ook echt... heel erg gedraaid van, joh, de leverancier komt het opbrengen, dus het maakt me druk. En nu staat hij 's morgens in zijn kastje zelfs zijn groenten te plukken, want het is zo tof. Ja, dat vind ik gewoon gaaf.
En wat voor vraag zou jij hem willen stellen?
Nou, waarom hij zo gedraaid is. Want ik heb het hier even vaak met hem gehad. Hij zei tegen mij altijd, al die koks en dan zie je die filmpjes. En dan lopen ze op het strand oesters te zoeken. En dan gaan ze naar koken. En dan denk ik, gast, ik blijf wel lekker slapen. Want die oesters komen vanzelf wel hier. En nu doet hij dat zelf ook. En ik vraag me dan echt wel af, wat is er nou gebeurd? Ik denk dat
het antwoord leuke weet, vraag.
Maar ik vind het wel leuk. Ook om een beetje te sarren.
Gaan we doen.
Daar wil ik het mee afsluiten. Graag bedank ik Kenneth van restaurant Contrast en Paulien in Hoogmade voor het prettige gastvrijheid, het heerlijke gerechtje en ons plezierige gesprek. Ook bedank ik natuurlijk magister Winnie Bernd Weken voor de wijn.
Graag gedaan.
Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van Cuisine Science Podcast. Als je als chef nog wilt deelnemen aan een interviewpodcast, stuur dan een mail naar redactie@cuisinescience.nl. Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer informatie op cuisinescience.nl.